Hoe kan het dat antisemitisme nog steeds bestaat na de Holocaust? Waarom blijft het aantal meldingen van antisemitisme verder toenemen? Hoe kan het dat er complottheorieën bestaan die de Holocaust ontkennen of stellen dat Joden de hele wereld beheersen? Het is niet alleen iets van deze wereld, maar een geestelijke strijd, zo zegt dominee Oscar Lohuis. Maar aan de andere kant verwerpt Israël niet al te makkelijk kritiek op zijn handelen als antisemitisme. En kun je dan wel op een legitieme manier kritiek hebben op de staat Israël? Dat alles gaan we bespreken met dominee Oscar Lohuis. Oscar, van harte welkom. Fijn dat je hier bent.
Dank je wel.
Ja, we gaan het in deze uitzending dus hebben over antisemitisme, maar we gaan het ook hebben over kritiek op Israël. En Israël zegt zelf ook, en het lijkt ook steeds vaker zo te zijn, dat situaties of omstandigheden antisemitisch zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar toen er arrestatiebevelen werden uitgevaardigd tegen premier Netanyahu en minister Gallant, wordt die antisemitismekaart niet al te snel getrokken door Israël, volgens jou?
Nou, kijk, kritiek op Israël is absoluut mogelijk. Er zijn Arabische journalisten in Israël, er zijn allerlei soorten media in Israël die volop kritiek hebben op de regering. Mm. En dat kan, ook internationaal is er natuurlijk volop kritiek op Israël. En dat kan ook. En het is niet zo dat alle kritiek op Israël onterecht is. En ik geloof dat er ook echt wel naar geluisterd wordt.
Yeah.
Maar ja, als je noemt wat er is gedaan ten aanzien van Netanyahu en Gallant, dat dat antisemitisch wordt genoemd, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen.
Hoezo dan?
Nou ja, omdat de strijd die Israël voert tegen Hamas is in feite de strijd die de geallieerden en landen met elkaar gevoerd hebben tegen ISIS-kalifaten vanaf 2015. Hmm. En daar had niemand moeite mee. En degenen die daar leiding aan hebben gegeven worden krijgen niet zo'n bevel over zich heen.
Dus je zegt er is een eenzijdige verontwaardiging tegen die leiders van Israël?
Ja, vind ik wel. Hmm. Ik bedoel, de strijd tegen Hamas is hetzelfde als de strijd tegen ISIS in het Midden-Oosten.
Ja.
En Israël doet dat. En eigenlijk zou de hele internationale gemeenschap dat moeten doen.
Ja.
Maar doet dat niet. En dan krijgen Gallant en Netanyahu dit over zich heen.
Ja.
Dus dat is wel, ja, zonder, of dat is hoe dan ook selectieve verontwaardiging.
Ja, je zegt kritiek hebben op Israël mag gewoon. Maar wanneer is iets nou antisemitisme en wanneer is iets legitieme kritiek?
Nou ja, ja, het is antisemitisch als het gewoon is ingegeven door jodenhaat. En als het een vorm van jodenhaat is. Antisemitisme is jodenhaat en joden demoniseren en joden vals beschuldigen. Dus de vraag is of iets terechte kritiek is of dat het een valse beschuldiging is, lijkt mij.
Maar kun je dat onderscheiden dan? Dat je zegt van nou, deze kritiek die vind ik meer neigen naar antisemitisme en deze die kan wel.
Ja, ik vind wel dat we dat moeten onderscheiden.
Maar hoe kun je dat dan zien? Want je kunt niet altijd in de harten kijken van de mensen die uitspraken doen.
Nee, maar je kunt wel kijken naar wat er wordt gezegd en of dat klopt met de feiten.
Hmm.
Dus dat heeft ook te maken met gewoon of het waar is wat er gezegd wordt en of dat terecht is. Dus,
ja. Kun je dan helemaal geen kritiek hebben op Joden?
Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk wel. En er zijn ook Joden die hele slechte dingen doen. En er zijn mensen uit allerlei volkeren die hele slechte dingen doen. En het is niet zo dat alle Joden heilig zijn natuurlijk.
Nee.
Dus en ook, er is ook geen schone oorlog te voeren. Weet je, Israël voert oorlog.
Mm.
En moet oorlog voeren. En er is niet een compleet schone oorlog te voeren.
Oorlog
er is niet
is
een oorlog te voeren waarin geen burgerslachtoffers vallen.
Ja.
En natuurlijk, op elke oorlog wordt ook kritiek geleverd. En dat moet ook, om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk fout gaat.
Ja. Dus, nou, we gaan het in deze uitzending hebben over antisemitisme en ook hoe dat in de Bijbel ook al voorkwam. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst even kijken naar het nieuws, want er is de afgelopen dagen weer een heleboel gebeurd. Onder andere het nieuws van vanochtend was volop in het nieuws, is een plan van Trump. Hij heeft, vannacht heeft hij een persconferentie gehouden samen met premier Netanyahu. En daarin vertelde hij dat zijn plan is dat alle Palestijnen, alle Gazanen, permanent een andere locatie zouden krijgen om te wonen. Dus dat zou niet tijdelijk zijn dat ze Gaza uitgaan. En daarnaast zou de Verenigde Staten Gaza willen gaan herbouwen tot de Riviera van het Midden-Oosten. Wat zit er achter dat idee van Trump volgens jou?
Nou, het is natuurlijk bijzonder extreem wat hier gezegd wordt. En ook niet haalbaar lijkt mij.
Mm.
Trump heeft meer extreme ideeën gelanceerd de laatste tijd. En we zien eigenlijk dat het misschien wel een soort proefballon is die hij dan laat opgaan.
Ja.
Zoals ook met Mexico, dat er die importheffingen zijn, daartoe is besloten. Toen is Mexico wat gaan doen aan de grens met de Verenigde Staten.
Ja.
En nu zijn die importheffingen alweer opgeschort, in ieder geval voor een bepaalde tijd, voor een
dus
maand.
Dus hij had een plan, maar hij wilde eigenlijk wat anders.
Ja, dus hij doet iets, hij zegt iets om mensen wakker te schudden en om mensen op een hele andere manier naar de situatie te laten kijken.
Denk je dat hier ook het geval is bij dit plan?
Nou, het lijkt mij dat hij zelf ook wel doorheeft dat dit niet haalbaar is en dit niet te doen is en ook niet juist is. Alleen hij geeft wel Egypte en Jordanië een por om na te denken over of zij ook wat kunnen doen aan de oplossing van de situatie. En dat lijkt me terecht.
Nou, we blijven het nieuws natuurlijk volgen. Trump is nog meer in het nieuws geweest wat Israël betreft. Hij heeft namelijk gisteren een bevel getekend waarin staat dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit de VN-Mensenrechtenraad en uit UNRWA. UNRWA is de VN-hulporganisatie voor de Palestijnen. Wat denk jij dat het doel is van Trump met zo'n bevel?
Dat de Verenigde Naties meer doen aan het bestrijden van corruptie binnen eigen gelederen.
Hmm.
Want de UNRWA is natuurlijk geïnfiltreerd door Hamas. En UNRWA en Hamas trekken soms samen op de laatste decennia.
Mm-hmm.
En dat kan natuurlijk niet. Het gaat ongelooflijk veel geld naar UNRWA.
Ja.
Het is de allergrootste vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties en er gaat mega veel geld in om.
Ja, en als de UNHCR is groter, maar die gaat ook over veel meer vluchtelingen natuurlijk.
Oké, ja. En verder, die mensenrechtenorganisatie.
Mm-hmm.
Ik heb een keer begrepen dat Iran een speech ging houden op de vergadering van de mensenrechtenorganisatie van de VN.
Mm-hmm.
Op de dag dat de Holocaust werd herdacht, dat Iran dan een speech gaat houden.
Mm-hmm.
En dan denk je wel van, wat is dit voor organisatie?
Ja.
Dus dat dan Amerika zegt van, wij steunen dat niet zonder meer. Dat lijkt me ook wel. Nou, in ieder geval stemt het tot nadenken.
Ja, in ieder geval een interessante ontwikkeling. In Israël zelf is gisteren een aanslag geweest. Meer specifiek in Noord-Samaria, dus op de westelijke Jordaanoever, zijn 2 Israëlische militairen vermoord en 8 zijn er verwond bij een terreuraanval. En het noorden van Samaria, dat is waar ook Jenin ligt, de grote Palestijnse stad, die de afgelopen weken heel veel in het nieuws is. Wat denk je? Gaat dit verder nog escaleren, de onrust op de westelijke Jordaanoever?
Ja, dat hopen we natuurlijk niet. Maar goed, Hamas is daar ook sterk vertegenwoordigd.
Mm-hmm.
En Hamas dreigt ook de hele regie over te nemen in de Palestijnse gebieden.
Ja.
In Judea en Samaria, zoals dat in Gaza ook is gebeurd.
Ja.
Dus Israël voert ook strijd met Hamas in die gebieden.
Ja.
En ze hebben ook geen keuze. Dus ik denk dat heel vaak Israël dan beschuldigd wordt van het plegen van geweld, maar
het gebeurt ook
ze moeten deze partijen bestrijden, omdat je anders een enorme explosie van geweld krijgt richting Israël.
En dan heb je ook de terreuraanslagen de andere kant op, zoals gisteren dus gebeurde met die 8 gewonden en 9 dode militairen.
Ja, precies.
Ja. We gaan het in deze uitzending hebben over antisemitisme. Daar zijn we begonnen, daar gaan we nu mee verder. Jij spreekt heel veel namens Christen voor Israël in het land. En je bent ook actief op sociale media en zo. En je bent ook in de afgelopen tijd een aantal keer antisemitisme tegengekomen. Kun je eens een voorbeeld daarvan geven?
Ja, ik was even vanuit mijn contact met Joden in Nederland. Ik was vorig jaar ook op een bijeenkomst van het European Jewish Association. En dat waren 3 dagen waarin Joodse leiders uit heel Europa bij elkaar waren. En ze hebben het alleen maar gehad over omgaan met het nieuwe, sterk toegenomen antisemitisme.
Ja.
En ik heb toen ook gesproken met sommige vooraanstaande leden van de Joodse gemeenschap in Nederland. En dan merk je gewoon dat zij zeggen, een van hen zei gewoon tegen mij, het is echt wel heel moeilijk geworden en het wordt steeds moeilijker.
Mm.
We weten natuurlijk wat er ook in Nederland is gebeurd. Verder bij mijn eigen spreekbeurten kom ik natuurlijk wel veel kritiek op Israël tegen.
Mm.
Ook het idee dat Israël genocide pleegt en dat de intentie van Israël is in Gaza. Ook dat Israël van Gaza een concentratiekamp heeft gemaakt, dat soort ideeën. Er was laatst een iemand die naar mij toe kwam en die zei tegen mij van, heb je wel eens gehoord van de 13 families?
Mm. Wat is dat?
Ja, dat wist ik dus ook niet. Maar hij zegt, ja, er zijn ongeveer 13 families die het hele financiële wezen van de wereld beheersen. En dat zijn bijna allemaal Joodse families. Dus toch wel het idee, en ik heb dat later opgezocht, dat komt van de Illuminati. Dat is gewoon een complottheorie dat de Joden het hele financiële bankwezen van de hele wereld beheersen. Ja. Dus dat is ook gewoon, dat zijn gewoon complottheorieën die mensen dan toch even naar mij toe noemen. Van nou, weet je, de Joden regeren wel over de financiën van de wereld.
Nu is het antisemitisme, met name sinds 7 oktober 2023, sterk toegenomen. Heeft het CIDI gerapporteerd in verschillende rapportages. Merk je dat ook dat antisemitische vooroordelen of complottheorieën, zoals je net uitlegde, dat die ook sinds die tijd aan het toenemen zijn? Bijvoorbeeld op de plekken waar je komt of met de mensen die jij spreekt?
Kijk, vooral het anti-Zionisme. Mm-hmm. Ja, gewoon de afkeuring van de staat Israël. Zelfs het delegitimeren van de staat Israël.
Is dat hetzelfde, antisemitisme, anti-Zionisme?
Ja, ik geloof wel dat het huidige dat het antisemitisme vandaag de dag zich uit in haat tegen de staat Israël. Of dat nu de Joden gewoon belaagd en vervolgd en gedemoniseerd worden. Dat ook Joden in Nederland en waar ze ook wonen in de wereld in feite ook gedemoniseerd worden vanwege de staat Israël. Dus vanwege het anti-Zionisme neemt het antisemitisme ook toe. En het is hetzelfde, het hoort bij elkaar.
Je zegt het is een soort nieuwe uitingsvorm van antisemitisme.
Ja, dat zeggen Joden zelf ook. Ik bedoel, vroeger werden ze gehaat vanwege hun geloof. Later werden ze gehaat vanwege hun vermeende ras. Mm. He, dat het Joodse ras dat uitgeroeid moest worden. Ja. Vandaag de dag worden Joden gehaat vanwege de staat Israël. En dat heeft te maken met een vals beeld, een vals narratief over de staat Israël en over de geschiedenis van de afgelopen decennia in Israël, waardoor mensen zo anti-Israël zijn geworden.
Ja, dus je zegt door de geschiedenis heen is het altijd in verschillende verschijningsvormen teruggekomen, het antisemitisme.
Ja, zeker.
Is dat ook kenmerkend aan antisemitisme, dat het af en toe oplaait, dan weer minder wordt en weer een andere vorm aanneemt? Werkt het eigenlijk zo door de geschiedenis heen?
Nou, ik geloof dat het er altijd wel is, maar dat het in sommige tijden weer helemaal naar buiten komt en weer helemaal zich manifesteert. Maar dat de negatieve houding ten opzichte van de Joden, ten opzichte van het Joodse volk, ten opzichte van ook Israël, sinds Israël weer een land is geworden, dat wel veel aanwezig is in deze wereld. Nou, het steekt inderdaad elke keer weer de kop op. Ja.
Je noemde net dat die complottheorie, hè, van die 13 families. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord, maar het zijn wel extreme voorbeelden, hè, van complottheorieën. Maar denk je dat de meerderheid van de mensen dat nou echt gelooft? Want het is toch gewoon onzin?
Nee, ik geloof niet dat een meerderheid van de mensen dat gelooft. Mm. Maar ik heb wel ontdekt dat er groeperingen zijn zoals extreem rechts en neonazies. Mm. Ook extreem links trouwens. En natuurlijk islamisme. Ik zie eigenlijk die drie ideologieën die sterk antisemitisch zijn. Ja. Maar daar ik heb mijn laatste heb ik een film gezien die eigenlijk gemaakt is door extreemrechts neonazies. Ja. En ik ben echt wezenloos geschrokken van wat daar gezegd en geloofd wordt over de Joden.
Ja. Maar dan heb je het over die extreme hoeken, tenminste extreem rechts, extreem links en ook het extreme islamisme. Maar en bij christenen bestaat er ook zoiets als christelijk antisemitisme?
Ja, zeker. Het christendom heeft natuurlijk al vroeg in de geschiedenis van het christendom zien we dat een sterk anti-Joodse sentiment is gegroeid. Mm. Dat er al in de tweede eeuw door kerkleiders en kerkvaders werd geschreven tegen de Joden. Dus het anti-Judaïsme, hè, dus het Joodse geloof helemaal afschrijven is natuurlijk wel iets wat heel gangbaar is geweest in het christendom.
Ja, de oude kerkvaders deden dat al, zeg je. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, geschriften tegen de Joden. Die al heel vroeg gewoon werden geschreven. En natuurlijk ook gewoon van de de Joden waren het volk van God en nu zijn de christenen het volk van God. En dat hele vervangingsdenken is natuurlijk wel wat heel, heel lang in het christendom heeft gezeten en nog steeds er vaak zit.
Ja.
En dat heeft ook geleid tot heel veel antisemitisme, ja, tot christelijk antisemitisme.
Ja, hoe komt het eigenlijk dat het zo vaak dan gaat over de Joden? Dat specifiek de Joden zeg maar het onderwerp zijn van zoveel haat en niet bijvoorbeeld een ander volk?
Ja, dat is ook heel apart. Ik denk wel eens als er één groepering in de wereld is die zou moeten begrijpen dat het verkeerd is om zo tegen de Joden, tegen het volk van Israël te zijn, dan zijn het wel de christenen. Want wij hebben van de Joden en van Israël, door Israël, die Bijbel gekregen. En alle personen die wij tegenkomen in de Bijbel en waar wij wat geloof betreft ons aan optrekken, om het zo maar even te zeggen, waarvan wij zeggen, kijk, dit was David en hij was een man naar Gods hart. En dit was Abraham en hij geloofde en gehoorzaamde God. En dit was Esther en zij was een heldin. En dat is allemaal wat we onze kinderen leren in de zondagsschool en de kindernevendiensten, waar op zondag over gepreekt wordt. Er wordt eigenlijk bijna alleen maar over Israëlieten gepreekt op zondag, inclusief Jezus.
Ja.
En dat dan toch christenen zo anti-Joods of anti-Israël.
Maar niet alleen christenen, zeg je. Ook de extreem linkse, de extreem rechtse en de islamisten.
Ja. Ja.
Dus hoe verklaar je dat dan? Dat daar ook zo die focus zit op de Joden?
Ja, nou ja, goed. Israël is nog steeds een uitverkoren volk van God. Zij zijn nog steeds Gods volk, zegt de Bijbel. Zij zijn, wat de verkiezing betreft, zegt Paulus in Romeinen 11. Dus tegenwoordige tijd over Israëls verkiezing. En God heeft een bijzonder plan nog steeds met Israël. Dus de verlossing die gaat komen in deze wereld, dat gaat ook komen door Israël, door het Joodse volk. Dus God heeft nog steeds bijzondere plannen met hen. En ik geloof dat Satan is de mensenmoordenaar van de beginnen. Satan wil alles kapot maken. Hij is de vader van de leugen. En het is geïnspireerd vanuit het Rijk der Duisternis. Het heeft te maken met een geestelijke strijd die zich afspeelt in de geestelijke gewesten. De dingen die in deze wereld gebeuren, kunnen we eigenlijk alleen maar geestelijk duiden. En dat dit ook. Die haat tegen Israël, die haat tegen de Joden, heeft te maken met Gods plan, met Gods uitverkiezing, met Gods roeping. En daar wordt tegen gestreden vanuit de machten van het kwaad.
Ja, nu zie je inderdaad, zoals je net schetst, een lijn van het huidige antisemitisme en zoals dat in de geschiedenis altijd was met de Bijbel. Hoe heb je dat ontdekt? Dat die lijn er is, dat het eigenlijk een geestelijke strijd is?
Nou, vanuit de Bijbel zelf. Dat we zien. We zien natuurlijk op allerlei momenten in de Bijbelse geschiedenis dat Israël ook al voor de tijd van Christus en in Bijbelse tijden dat Israël werd aangevallen, dat Israël werd gehaat en dat er pogingen zijn geweest om het volk uit te roeien. Denk aan de farao die alle kindertjes van de Israëlieten, alle jongetjes laten doden. In de Nijl gooide. Denk aan Amalek dat in Exodus 17 staat het, geloof ik, dat Amalek Israël aanviel en daarmee ook eigenlijk symbool is geworden voor vijanden van Israël. Denk aan Haman, die natuurlijk het hele Joodse volk wilde uitroeien. Denk aan Herodes, die ook weer al die kindertjes laat vermoorden bij de kindermoord van Bethlehem. Ja. Denk aan de Romeinen en eigenlijk ook als je ziet van dat werd mij laatst ook duidelijk. Van, we zien eigenlijk de Assyriërs vallen het noordelijke koninkrijk van Israël binnen. En voeren het volk weg. Daarna vallen de Babyloniërs het zuidelijke koninkrijk binnen. Daarna zijn het de Perzen die regeren over dat land. Daarna zijn het de Grieken die de Griekse cultuur en de Griekse afgodendienst in het land brengen. Daarna zijn het de Romeinen die regeren over het land Israël. Dus we zien eigenlijk ook een groot deel van de Bijbelse geschiedenis dat andere wereldse mogendheden, waarin Babylon ook symbool staat voor de wereldmachten die niet met God rekening houden, elke keer dat land willen bezetten. Weet je wel? Terwijl in Genesis, ik ben nu weer door Genesis aan het lezen, dat het valt mij steeds meer op hoe vaak de Heere God in het boek Genesis naar de aartsvaders, naar Abraham, Isaac en Jacob, spreekt over dat land. De Heere heeft het elke keer weer over dat land wat hij aan hen belooft. En dan zie je dat de wereld en al die machten in Bijbelse tijden, maar ook sinds Bijbelse tijden tot op de dag van vandaag, dat de wereldmachten altijd bezig zijn om dat land te willen bezetten en daarover te willen beslissen.
Maar
God heeft gezegd, ik heb dit land aan jullie gegeven.
Betekent dit dan eigenlijk dat het land Israël, het Joodse volk, eigenlijk veroordeeld is tot eeuwige discriminatie en eeuwige vijandschap? Vanaf de Bijbel tot vandaag de dag?
Nou ja, niet door God is veroordeeld daartoe, natuurlijk. Maar nou ja, net als dat... Kijk, ik zie het eigenlijk dus als een uiting van de rebellie van een mens jegens richting de ware God. Er is gewoon... De mensheid is van nature vijand van God. De mensheid is in zonde gevallen, is ongehoorzaam geworden en heeft God de rug toegekeerd en staat in feite met gebalde vuisten richting God. En de haatrichting is dan maar ook de haatrichting de kerk. Ja, want ook het lichaam van Christus wordt vervolgd.
Hangt dat met elkaar samen, die vervolging van Israël?
Dat geloof ik wel,
kerk.
Ja. Er zijn, volgens Open Doors zijn er 385 miljoen mensen, christenen in deze wereld, die vervolgd worden.
Worden. Ja.
En ik ben zelf in november in Nigeria geweest. En daar worden elk jaar duizenden christenen vermoord. Dus het lichaam van Christus wordt ook gehaat in deze wereld. En Jezus heeft ook gezegd, als ze mij hebben gehaat, zullen ze jullie ook haten. En dat zien we met Israël gebeuren, dat zien we met de kerk gebeuren. Maar dat heeft allemaal te maken met toch de vijandschap van de mens richting de ware God.
Waarom laat God dat toe, antisemitisme en vijandschap tegen zijn volk, tegen Israël?
Ja, waarom laat God dat toe? Dat is natuurlijk... Dat is eigenlijk, je raakt eigenlijk aan de, wat we noemen het probleem van het lijden of het probleem van het kwaad. Waarom heeft God verschrikkelijke dingen toegelaten die zijn gebeurd in deze wereld? God is daar niet voor verantwoordelijk. God is niet de auteur van het kwaad. Hij is niet degene die deze dingen doet. Maar de mensheid doet kwaad. De mensheid zondigt. De mensheid vernielt en pleegt heel veel misdaden.
Ja.
Maar ja, dat is niet, die vraag is ten diepste niet te beantwoorden.
Nee.
Maar we weten wel dat uiteindelijk God door alle dingen heen zijn plan volvoert en zijn naam verheerlijkt en zijn koninkrijk doet komen. Dus uiteindelijk wordt Satan wel de vorst van deze wereld genoemd. Maar er is er maar één die regeert en er is er maar één die alle macht heeft. En uiteindelijk ligt het aards gebeuren in Gods handen.
Want hoe gaat die strijd die jij beschrijft, hè? Hoe gaat die verder verlopen? Kunnen we daar nu al dingen van merken?
Nou ja, kijk, de terugkeer van de Joden naar het land. Dat Israël is ontstaan en geweldig groeit en bloeit. En het wereldoppervlak met vruchten vervult. En ook zelfs dat de volkeren van de wereld zich zo tegen Israël keren.
Ja.
Dat zijn allemaal zaken die in de Bijbel zijn voorzegd. Dat is allemaal geprofeteerd dat die dingen zouden gaan gebeuren. En dat laat ons dus wel zien dat zelfs dat antisemitisme, zelfs die haat en die duivelse vijandschap richting het Joodse volk en het land Israël vandaag de dag, dat God gaat dat allemaal ten goede keren. Zoals ook de verharding van de farao richting het volk van Israël in Egypte. Farao verhardde zijn hart en hij liet ze elke keer weer niet gaan. En farao heeft het volk enorm onderdrukt. Dat is heel veel kwaad. Er hebben ook veel Joden zich afgevraagd, heel veel Israëlieten zich afgevraagd.
Waarom
laat God dit toe? Maar uiteindelijk heeft God de goden van Egypte van hun troon gestoten. Ook met de plagen die zijn gekomen en de exodus die heeft plaatsgevonden. En ik geloof dat dat in het einde der tijden ook zal gebeuren. Dat God zijn naam zal verheerlijken en dat de goden van deze wereld van hun troon gestoten zullen worden. En dat, dat God God is, dat de God van Israël de ware God is, zal overduidelijk worden.
Ja, je beschrijft het eigenlijk als een soort geestelijke strijd, hè, die we in de Bijbel zien, die we door de geschiedenis heen zien. Dat Israël telkens het onderwerp is van discriminatie, van vijandschap. Hoe moeten wij als christenen volgens jou omgaan met die geestelijke strijd die er gaande is in de wereld?
Nou ja, juist het feit dat we zien dat het geestelijk geduid moet worden. Dat de oorzaken zijn geestelijk. Wat er gebeurt in deze wereld heeft te maken met wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Bepaalt ons erbij dat dat gebed heel belangrijk is. En dat wij niet moeten denken dat wij wel even een duit in het zakje kunnen doen. Dat wij wel even de boel kunnen rechtzetten. Maar zoals de Heer ook tegen Israël zei, het is niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dat zei de Heere God tegen Israël, maar dat is ook voor ons een feit. Dat wij alleen biddend en op God vertrouwend, dat we iets kunnen betekenen ook.
Ja.
En dat we instrumenten in Gods hand
hebben. En dat is onze taak, zeg je als christen.
Ik was laatst in een bijeenkomst waarin ik iemand wat hoorde zeggen, wat ik heel indrukwekkend vond. Dat ging dan over dat Jezus dat legioen demonen uit die bezeten man heeft verdreven. En toen zei deze voorganger, die zei, ja, die man die zo bezeten was, die maakte heel veel kabaal en heel veel lawaai. En die was ongelooflijk sterk. En die ketenen, die kon hij zomaar losrukken. Dat was een onvoorstelbare kracht. Maar ook heel, heel veel lawaai was daar. En dan komt Jezus. En Jezus, met één woord, drijft hij al die demonen uit. En toen zei deze man, die zei, ja, het kwaad schreeuwt, maar het goede fluistert. En dat vind ik heel mooi. Van wij moeten niet gaan schreeuwen. Wij moeten niet spierballen gaan laten zien in dit alles.
Maar we mogen gewoon wel wat meer gaan fluisteren.
Ja, gewoon de waarheid spreken.
Ja.
En dan Gods geest verleent er kracht aan. En hij noemde dat ook de stille kracht van God. Ik vind dat een mooi beeld. Jezus manifesteert hier de stille kracht van God. Die zomaar een legioen demonen wegdrijft. En zo mogen wij ook zijn, niet door kracht, door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En dat is ook, als we beseffen dat er allemaal geestelijke strijd is, is dat de weg om te gaan.
Heb je nog een gedeelte uit de Bijbel wat je met ons wilt delen, Oscar?
Nou, ik moest denken aan Psalm 83, wat natuurlijk ook vaak wordt genoemd als het gaat over haat tegen Israël en antisemitisme.
Ja.
Maar dit viel mij toch wel weer op hierbij, waar staat vanaf het begin van deze psalm: O God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil, o God. Want zie uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen een listige en heimelijke aanslag tegen uw volk. En dan staat er verderop, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zullen zijn. Dus het is aanslagen tegen het volk van Israël. De pogingen om het volk van Israël uit te roeien, maar dat wordt genoemd uw vijanden. En wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Dus het is haat tegen God, het is haat tegen hemzelf. En het is natuurlijk onmogelijk om tegen God op te staan. Het is onmogelijk om God te overwinnen. Het is onmogelijk dat God uitgeroeid zou worden.
Dus uiteindelijk zal het ook God zijn die daarin ingrijpt.
Ja, ja. En dat betekent ook dat al deze pogingen uiteindelijk op niks zullen uitlopen. Dat zien we in de Bijbel ook. Ondanks alle leed en verdrukking en al het onschuldige bloedvergieten wat er heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. God is God en zijn vijanden zullen ten onder gaan en zijn koninkrijk zal komen.
Zullen we bidden?
Ja. Heere onze God, we aanbidden u als de almachtige God van Israël. We danken u voor uw stille kracht, uw zachte kracht. We danken u, Heer, dat u niet te doof bent, dat u zich niet stilhoudt. U hoort, u ziet wat er gebeurt en u treedt op. En slechts één woord van u is genoeg om een legioen demonen te verdrijven. U bent degene die het kwaad overwint. En u bent degene die, Heer, uw koninkrijk zal doen komen. We danken u dat u trouw bent aan uw belofte aan Israël. We danken u dat u trouw bent aan uw belofte aan uw kerk, aan het lichaam van Christus. En we danken u, Heer, dat u trouw bent aan wat u heeft beloofd voor deze wereld. Dat de tijd gaat komen dat er verlossing zal zijn, dat alle dingen zullen worden hersteld en dat de schepping zelfs bevrijd zal worden van de slavernij aan het verderf. We danken u, Heer, dat hoezeer de vijand ook tekeer gaat en hoezeer er ook leugens worden verspreid, dat de waarheid overwint en dat uw liefde uiteindelijk zal zegevieren. En daarom bidden we, Heere onze God, Vader in de hemel, laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil geschieden. Laat uw naam verheerlijkt worden, zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Dat willen we u bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen. Oscar Lohuis, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. Komende vrijdag, dan is het 7 februari en dan wordt er in Groningen bij de Universiteit van Groningen de replica tentoongesteld van de Hamas-tunnel. En mensen die vaker naar onze uitzendingen kijken, die weten dat die replica ook op verschillende plekken in Nederland heeft gestaan. En de bedoeling ervan is om aandacht te vragen voor het lot van de gegijzelden. Er zitten nog steeds zoveel gegijzelden vast in Gaza. En daar wordt dus aandacht voor gevraagd. En als u nou in Groningen woont of in de buurt van Groningen en u heeft kans om daarheen te gaan, dan is dat echt de moeite waard. Het adres is Grote Markt in Groningen. En het gaat dus om 7 februari aanstaande vrijdag van 2 tot 7 uur. Van 2 tot 5 uur 's middags. Veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.